interne keuken.
Dag Manuel Sint-Wien.
Goedemiddag.
Geoloog.
Jop.
En ik zag uw oogjes blinken tijdens het nieuws. Dat bericht over die plastic bolletjes die in de oceaan drijven en aanspoelen, daar werd u blij van op een of andere manier.
Ja, dat is allemaal relatief, maar u hebt al gehoord van het Antropoceen, hè, het tijdperk van de mens hè, in de stratigrafie. En als we over stratigrafie spreken, dan moeten we altijd op zoek gaan naar een gidslaag of met gidsfossielen die dan die stratigrafie aanduidt. En ja, en die plastic...
Zoals dat je een vulkaanuitbarsting uit het verleden kan zien.
Of zoals de dinosauriërs die we terugvinden in een bepaalde tijdsperiode. Ja, ja, ja. En ja, dus als ze zo plastic bolletjes aanspoelen, dat zou een mooie gidsfossielen kunnen zijn voor het Antropoceen aan te duiden. Hè.
Aha, en dat is goed nieuws voor de geologen.
Voor de geologen van binnen een paar miljoen jaar.
Oké, okay, dit is compleet naast de kwestie. Daar hebben we niet voor uitgenodigd. Ook al omdat we niet wisten dat er bolletjes zouden ronddrijven vandaag. We hebben u uitgenodigd omdat er, vooral in het politieke debat, een thema heropgevist is, namelijk het thema van de nucleaire energie. Mm-hmm. Centrales, de kernuitstap, is het wel verstandig dat we die hebben afgesproken, 2025. En dan worden al die oude argumenten terug op tafel gegooid voor en tegen kernenergie. En één van de argumenten, en ik vind dat zelf wel een ijzersterk argument tegen kernenergie, dat is het afval mm-hmm. waar je mee zit. Het langdurig, mm-hmm. het langlevend, hoog radioactief afval. En daarvoor hebben we u uitgenodigd, want u bent geoloog, aardkundige. Er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden als je je afvraagt wat doen we... Nee, er zijn er meer, maar... Fijn. De vraag is, wat doen we met dat afval?
Ja.
Ik heb er wat over gelezen. Ooit hebben ze gedacht, we schieten dat naar de zon. Hè, met een raket richting... Mm-hmm. Een goed idee.
Ik denk niet echt dat een goed idee is. Hè. We hebben een aantal voorbeelden, zoals de Challenger die boven ons hoofd ontploft is. Ik denk niet echt dat een optie is.
Nee. Ander idee is, en dat is uitgevoerd, we gooien dat in de oceaan.
Ja,
tot een jaar of 30 geleden, denk ik dat...
Ja, dat is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. En dan tot, laten we zeggen, in de jaren 80 is er dan een moratorium geweest. En in 93 of zo is het echt verboden geweest. Maar je moet hier wel duidelijk een onderscheid maken. Dat ging over laag radioactief afval en middellang radioactief afval.
Ah ja, dus dat ging niet over dat
niet
probleem.
Niet het hoog radioactief afval. Dus je moet wel duidelijk altijd dat onderscheid maken uiteindelijk. Ja. Want... En dat was toen in de filosofie van het verdunningseffect eigenlijk. Je dumpt dat, want toen was dat echt dumpen. U herinnert zich misschien nog de beelden met de Greenpeace-bootjes onder de vaten die naar beneden gelaten werden. Dus dat was echt dumpen uiteindelijk. Ja. En daar ging men eigenlijk gewoon uit van het verdunningseffect. Ja, als die radioactiviteit vrijkomt in die gigantische oceaan, dat verdunt. Ja, dat is dus geen probleem.
Ik vind het wel belangrijk om dat even aan te stippen, want we gaan straks of zo meteen praten over wetenschappelijke argumenten en we gaan het zo wetenschappelijk mogelijk proberen te houden voor of tegen bepaalde oplossingen van dat kernafval. We moeten daarbij in gedachten houden, vind ik, dat we er 30, 40 jaar geleden van overtuigd waren, of toch grote delen van de mensen die daarmee bezig waren, dat wetenschappelijk ondersteund werd, dat een goed idee was om die vaten in de oceaan te...
Dat weet ik zelfs niet.
Ah nee, is dat niet op basis van wetenschappelijk onderzoek?
Dat weet ik dus niet, uiteindelijk. Dus dat toen...
Dat verdunningseffect, dat lijkt mij iets dat je kan onderzoeken.
Dat is gewoon regeltje van drie. Hè. Radioactiviteit is groot volume water en je hebt het verdunningseffect. Voilà. Ja. Dus dat is niet echt rocket science uiteindelijk. Maar of dat daar echt onderzoek naar gedaan is in de tijd, dat weet ik zelfs niet.
Ah, ze hebben dat zomaar gedaan.
Ik denk dat toen nogal losjes omgingen met het milieu uiteindelijk. Dus,
okay. Ondertussen wordt er dus dat hoog radioactief afval langdurig, dat is het grote probleem. Ja. Daar hebben we hoeveel hebben we ervan in België?
Dat is... ik kan niet de volumes van buiten, maar dat is toch niet echt gigantisch veel. Maar, dus in volume is dat qua radioactief afval uiteindelijk een heel kleine fractie. Uiteindelijk, hè. Maar het probleem is dat het inderdaad hoog radioactief afval is en dus dat je daar een heel lange termijn oplossing voor nodig hebt. Wanneer dat we over het klassieke dagdagelijkse radioactief afval hebben, dus het laaggradige, het categorie A-afval, zoals dat we dat noemen, ja, dat is het grootste in volume, dat wordt enorm gecompacteerd en daarvoor gaan we de optie dan hebben van een oppervlakkige berging, hè, omdat dat eigenlijk in een tijdspanne van enkele honderden jaar, pak 300 jaar, hè, dus dat is nog een beetje te vatten als mens 300 jaar. Hè. Dat is Louis XIV uiteindelijk, hè. Dat is die tijdsperiode. Maar terwijl dat we, als we het over het hoogradioactieve afval hebben, dan spreken we over honderdduizenden jaren. Ja. Hè. Dus, en het is internationaal afgesproken dat we eigenlijk altijd naar een oplossing op zoek gaan en een tijdsperiode van 1 miljoen jaar beschouwen.
Dat is om van te duizelen.
Ja. Dat is,
dus... En dan kijken we naar de wetenschappers om een oplossing te bedenken. Ja. Wat kunnen we daarmee doen? Er wordt op gestudeerd. Hè? Van het begin van de kernenergie-tijdperk is men aan het zoeken. Ja. Dat is ondertussen, hoe lang geleden? 40, 50 jaar. Wordt er gezocht naar oplossingen. Ja. En die oplossingen is er nog altijd niet. Ik vind dat lang, dat 40, 50 jaar, maar op een miljoen jaar tijd.
Dus wij hebben nog tijd. Hè. We komen daar misschien op terug, van hoe dat de tijdspannen, de projectie is naar de toekomst, hoe dat eigenlijk de planning is. Maar je moet... Dus er wordt altijd gezegd, er is geen oplossing. Hè. Ik denk dat het correcter te verwoorden is. We zijn bezig om een oplossing daarvoor te zorgen. Hè. Dus vandaar we doen daar heel veel onderzoek op om de scenario's naar... Hè, wanneer dat je een scenario over een miljoen jaar moet vastleggen, ja, daar heb je... Daar moet je wat over nadenken uiteindelijk. Hè. Dus we zijn daar enorm veel onderzoek op om doen voor alle mogelijke eigenschappen rond dat concept van geologische berging.
Maar er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden. Ja. Als we naar de zon schieten, schrappen. Nee, hè. Ja. Want dat zou eigenlijk wel fantastisch zijn als we dat veilig zouden kunnen. Maar de twee oplossingen zijn, ofwel steek je dat in een soort van hangar, mm-hmm, die je afsluit, ofwel steek je het onder de grond.
Er is eigenlijk nog een andere mogelijkheid en dat is onder de noemer de transmutatie. Dat is dus dat je die langlevende radioisotopen gaat eigenlijk transmuteren naar kortlevende of minder. Hè, dus dat je radioactiviteit afneemt en dat je dus uiteindelijk ook de tijdspannen waarbinnen dat je dus eigenlijk het gevaarlijk is dat je reduceert.
Dat niet op de natuurlijke manier afneemt, maar dat je daar iets een industrieel proces
Heel dat transmutatieverhaal is ook weer een verhaal dat gebeurt in kerncentrales. Dus wanneer dat je eigenlijk zegt van we kiezen voor transmutatie, dan zeg je eigenlijk we verlengen het kerntijdperk uiteindelijk. Mm-hmm. Dat is de consequentie daarvan. Dus als je eigenlijk wilt zeggen, we willen een kernuitstap, en we gaan nu niet discussiëren over dat nu 2025 of 2035 is, zwat, en we zeggen, we sluiten het kerntijdperk af, dan is voor mij daar een integraal deel van de geologische berging, om het definitief volledig af te sluiten.
Omdat die transmutatie als oplossing wegvalt.
Dan valt die weg, want daar heb je kerncentrales voor nodig. Uiteindelijk. Ja. En dus wanneer je bijvoorbeeld naar het MIRA-project kijkt in Mol, bij TCK, dat is een transmutatieproject uiteindelijk. Maar daar heb je een kerncentrale voor nodig. Ja. Dus die keuze moet je maken. Ja. Hè? En die keuze hebben wij officieel, politiek gezien, in België nog niet gemaakt. Maar die keuze moet je op een bepaald ogenblik maken.
Ja. Ja.
En dus natuurlijk, rekening houdende met de toestand van ons radioactief afval, het historisch pakket van het radioactief afval. We zitten sowieso met het oudste afval is dermate geconditioneerd, is verglaasd, dat je dat zelfs niet meer kunt gebruiken binnen dat transmutatieverhaal. Mm-hmm. Dus we moeten sowieso voor een deel van ons afval naar een geologische berging gaan. Ja, ja. Dus de facto, wanneer dat je eigenlijk alles op een rijtje zet, is die geologische berging de enige, laat ons zeggen, duurzame oplossing. Want wanneer dat u zegt van, ja, die andere optie is er inderdaad ook, de
opslag
de oneindige opslag aan het aardoppervlak.
Ja, ja, ja.
Maar ja, dat is eigenlijk de facto totaal onverantwoord. Want uiteindelijk, we spreken hier niet meer over menselijke tijdschalen. We spreken hier over geologische tijdschalen. Bedenk gewoon, we hadden het net voor het laag radioactief afval, 300 jaar, dat is Louis XIV.
Dat is eigenlijk al ondenkbaar.
Ja,
dat je
maar dus wanneer we over 100.000, 200.000 jaar, dus dan zijn we bezig, als we teruggaan in de tijd, dat is het tijdperk van de Neandertalers uiteindelijk. Ja. Gaan we een miljoen jaar terug, dan waren het Homo erectus die hier rondliep uiteindelijk. Hè. Dus hoe kun je dan eigenlijk naar een soort monitoringsysteem gaan om over die periode het aan de oppervlakte bezig
hier,
te houden?
We hebben ooit hier aan de tafel van Interne Keuken een gesprek gehad over het probleem. Hoe maak je een waarschuwingsbord om bij zo'n opslagplaats te zetten? In welke taal of in welke tekens zet je daar een boodschap op van beste mensen of nakomelingen van mensen, blijf hier weg.
Ja.
Alleen dat heel prozaïsche probleem is al onoplosbaar.
Ja, maar dus ook daar moet je ook weer altijd vanuit dat geologisch perspectief gaan bekijken uiteindelijk. Hè. En dus het basisconcept van de geologische berging is dus het isoleren van dat radioactief gevaarlijk materiaal van de biosfeer. Niet specifiek van de mens, maar ook van de biosfeer.
Wat is de biosfeer?
Ja, de biosfeer, het leven op aarde uiteindelijk. Hè. De facto wil je daar eigenlijk mee zeggen, zelfs wie weet, binnen 200.000 jaar zijn we er misschien niet meer uiteindelijk.
Nee,
maar,
ja.
Dus eigenlijk nemen we onze verantwoordelijkheid ook naar het leven op aarde uiteindelijk.
Ja.
Dus dat is de basisfilosofie die achter de geologie zit, geologische berging zit. En waarom kiezen we voor de geologie? Omdat dat de enigste mogelijkheid is waar dat we op die termijnen van een miljoen jaar scenario's kunnen uitdenken waar dat we vanuit het wetenschappelijke perspectief vrij zeker over kunnen zijn.
Ja.
Om het eigenlijk een beetje te parodiëren, ik kan met veel grotere zekerheid zeggen hoe dat de ondergrond hier in Vlaanderen er binnen een miljoen jaar gaat uitzien, dat iemand hier rond de tafel kan zeggen wie dat er de verkiezingen nu gaat winnen.
Of welk weer het morgen gaat.
Of welke nieuwe premier dat we gaan hebben.
Ja.
Nee, dat is een beetje een parodie, maar dat is wel degelijk de realiteit.
Ah, ja.
En dus het is de mensen bekijken dat nogal als een stortplaats of een dumpplaats. Nee, we vertrouwen eigenlijk die radioactiviteit terug aan de geologie, aan de ondergrond.
Ja.
En we steunen eigenlijk op de stabiliteit van die ondergrond om dat weg te bergen en weg te houden van de biosfeer.
Want
dat is eigenlijk de basisfilosofie.
Want dat is de vraag. Hè. We moeten dus een manier vinden waarop we levensbedreigend materiaal in een put stoppen. Daar komt het op neer.
Ja, allez.
Ja, ik gebruik weinig wetenschappelijke terminologie, dat is waar, maar daar komt het wel op neer.
Ja.
En dan komen we bij u uit als geoloog om te weten te komen dat we daar 100.000 jaar gerust in kunnen zijn.
Ja.
Nu, ook aan deze tafel is al wel eens de kennis van de geologie geminimaliseerd. Het is niet om je woord, maar we weten veel meer over het heelal dan over onze eigen aardkorst, hè? Daar weten we.
Ja.
Hoe diep in de aarde zijn we doorgedrongen met onze kennis? Ja. Eigenlijk is het zeer minimale kennis.
Maar
ik vakgebied niet.
Nee, maar je hebt er 100% gelijk in, uiteindelijk. Het blijft nog altijd. Het blijft nog altijd. Scenario's die je uitwerkt van rekening houdende met alle mogelijkheden die er zijn en dus in dit perspectief van een miljoen jaar houden rekening, omdat dit gaat, we spreken over ijstijd tussen ijstijdcycli van 100.000 jaar. Dus in een miljoen jaar gaan we ervan uit dat er etelijke ijstijd tussen ijstijdcycli gaan zijn. Dat is allemaal gemodelleerd. Van stel dat er een ijstijd is, stel dat de zeespiegel dan, zoals in de vorige ijstijd, 120 meter lager ligt, dat je dus eigenlijk je erosiebasis verlaagt, dus dat je rivieren gaan inschuren en zo. Dus daar zijn eigenlijk allemaal scenario's rond gebouwd om te zien wat is de probabiliteit, want we spreken hier terug over probabiliteiten, dat uiteindelijk die site, die op een paar honderd meter diepte zit, terug bloot komt te liggen. En dergelijke. Dus ja, er zit veel probabiliteiten in. En in dat perspectief is het eigenlijk heel vergelijkbaar met wanneer dat we nu naar de klimaatwetenschap kijken.
Mm-hmm.
het hele perspectief naar de toekomst toe van hoe dat ons klimaat gaat evolueren, rekening houdende met onze antropogene CO2-uitstoot, zijn ook scenario's. Daar zit ook veel probabiliteit in. Ja. Hè? Dus er zijn een aantal basisregels die baseren op de fysische wetten, die zeggen van ja, het gaat opwarmen, het gaat en maar dus ja. De foutmarges zijn eigenlijk nog heel groot. Ja. Dus de facto in dat toekomstscenario is qua wetenschappelijke fundering vrij stevig en is vrij vergelijkbaar met de scenario's die we hebben naar wat betreft binnen de klimaatwetenschap.
En toch wel belangrijk om te zeggen, als ik u goed begrijp, er is geen andere optie dan die ondergrondse geologische berging. Het aan de oppervlakte laten is geen optie, dus we moeten wel.
Daar ben ik van overtuigd, ja. Dat is een punt van discussie, hè. Als we nu naar het huidige politieke discours kijken, zijn er partijen die toch duidelijk zeggen van nee, we gaan voor de permanente opslag aan het aardoppervlak.
En het argument is dan bijvoorbeeld...
Dat vind ik persoonlijk totaal onverantwoord. Maar
het argument is dan bijvoorbeeld, je moet daar altijd aan kunnen. Ja. Bijvoorbeeld ook, stel dat de wetenschap zover evolueert dat je daar iets mee kan doen met het afval, dat je toch kan verwerken.
Daar moet je dan toch wel zeggen van, kijk, wanneer dat we effectief in het tijdsspanne kijken naar de toekomst, globaal... Laat ons zeggen, voor de geologische berging zitten in België uiteindelijk. Waar dat ze gaat komen, weten we nog niet uiteindelijk. Moeten we nu rekening houden dat we, laat ons zeggen, het hele maatschappelijke debat nog hebben tot 2050. Eigenlijk tegen 2050 zouden we de knoop moeten doorgehakt hebben van een site en dergelijke. En met heel het maatschappelijke discours, aanvaardbaar, het draagvlak maatschappelijk enzovoort enzovoort. Dat is 2050. Begin met de bouw. En dan de bouw begint en dan rond 2070, 2080 zou dan de berging beginnen voor het categorie B. Dat is het langlevende afval, maar dat niet, nog niet, dus niet het hoogradioactief afval. Dus dat geen warmte afgeeft.
Dat is nog niet het meest problematische.
Nee. Maar dat meest problematische moet nog een hele tijd aan het aardoppervlak blijven, omdat het nog te heet is. Het moet nog afkoelen. En dus eigenlijk in de scenario is de berging van het hoogradioactief afval zitten we al in de volgende eeuw. Dan zijn we al in 2110, 2120. En de bedoeling is dat het eigenlijk... bij wijze van spreken het hele bergingsverhaal ergens rond 2130, 2140 afgesloten. Dus we spreken over die termijn.
Ik moet bekennen, we zaten op de redactie een beetje te voeteren op de wetenschappers die daarmee bezig zijn en die al 40 jaar aan het zoeken zijn naar hoe gaan we dat aanpakken. Op de redactie, leken zijnde, dachten wij van 40 jaar onderzoek hebben ze dat nu nog niet uitgevloeid. Maar er is eigenlijk geen haast.
Er is geen haast. maar dus uiteindelijk, en vandaar dat onderzoek nog altijd doorloopt... We zijn in België is in eerste instantie de klei-optie gekozen uiteindelijk. Dus we hebben eigenlijk twee grote klei-massieven of kleilagen in de Vlaamse ondergrond uiteindelijk. Hè. De zogenaamde Boomse klei en dan de Hyperion-klei.
De ene is wat ouder dan de andere, geloof ik.
Dus de ene is ongeveer 30 miljoen jaar oud, de andere ongeveer 50 miljoen jaar. En de Hyperklei zit wat dieper dan de Boomse klei. En ik denk dus dat is, België is daar ook uniek in, dus dat wij eigenlijk gekozen hebben voor de klei-optie. Want er zijn eigenlijk drie grote categorieën van gasgesteenten waar dat wereldwijd wordt naar gekeken. Dat zijn de granieten, laat ons zeggen, de kristallijne gesteenten. Finland heeft die optie, Zweden heeft die optie. Dan hebben we...
De Ardennen?
Ja, daar kunnen we misschien op terugkomen. Okay. Dan hebben we eigenlijk de kleistenen. Frankrijk, Zwitserland, die werken op de kleistenen. Uh-huh. Dan heb je ook nog het zout. Dus de
zoutmijnen, ja.
Dus de afzetting in... De bergingssite in de Verenigde Staten bijvoorbeeld is in een zoutlaag. En dan heb je eigenlijk de kleien. En dat is, daar is België uniek in. En dus wanneer dat je bekijkt naar het onderzoek dat wij op de Boomse klei gedaan hebben gedurende die 40 jaar, ik denk dat we ongeveer alles al onderzocht hebben op die klei, op zijn eigenschappen, op wat dat de interactie met radionucliden en dergelijke. Dus dat eigenlijk... daar staan we aan de wereldtop wat betreft het onderzoek van klei in het perspectief van geologische berging.
Ja.
En we blijven onderzoeken, omdat we die scenario's nog altijd willen blijven verfijnen. En vooral omdat je daar een interactie hebt tussen Enerzijds de geologische eigenschappen. Hè, dus het belang van die geologische barrière, zoals dat we noemen, is zo lang mogelijk die radionucliden vasthouden voordat ze eigenlijk binnen in grondwater of dergelijke komen en dus de biosfeer kunnen affecteren. Ja, dus dat is zoveel mogelijk dat tegenhouden. En hoe lang dat we dat kunnen doen met die geologische barrière gaat ook bepalen hoe dat we onze, wat dat we de supercontainers noemen, hè, hoe dat we onze engineered barrier moeten gaan construeren. Hè, dus hoeveel beton dat we gaan moeten...
De vaten steken, waar je dat insteekt.
Ja, wel ja, dus de vaten rond de vaten, ik zal het zo zeggen. Dus dat is... Dat hoogtechnologische vaten uiteindelijk.
Je beschermt dat afval op verschillende manieren. Ja. Door constructies die als mens zelf construeert. Ik noem het dan vaten. Ja. En dan de natuur die er omheen zit, dat is dan die kleilaag.
Ja. En dus, men zegt altijd, bijvoorbeeld, is een van de argumenten tegen... Ja, maar hoe kun jij nu met zekerheid zetten dat die vaten nooit gaan lekken? Over die termijn. Dat is een argument dat gebruikt wordt tegen een geologische berging. Omdat het dan in de natuur komt.
Dat is niks, die klei houdt dat
tegen. Nee, het is net de bedoeling dat die vaten gaan lekken. Wij zijn zeker dat die vaten gaan lekken. Dat is een zekerheid. Ja. Dus die vaten moeten in die eerste 1000-2000 jaar het boeltje bijeenhouden. Vooral in die thermische fase, dus in die afkoelingsfase nog. Maar we gaan er net van uit dat op daarna die vaten gaan beginnen lekken.
Maar is het gevaar na 1000-2000 jaar dan geweken?
Nee, absoluut niet. Dus we moeten echt kijken op een termijn
waarom
van...
Waarom is het dan niet problematisch dat die gaan lekken?
Nee, omdat... Ja, je kunt niet op een termijn een vat, een engineer barrier... Ja, we kunnen dat niet maken voor 100.000 jaar. We zijn slimme wezens, maar dat kunnen we niet uiteindelijk. Okay. Dus dat is beton, dat is metalen vaten. Dat gaat lekken op een termijn. Maar dat is nu net de filosofie achter die geologische barrière. Dat we uiteindelijk beroep gaan doen op de geologie om net die radionucliden die beginnen te lekken tegen te houden.
Ja. Gebeurt er dan iets fysiek? In de interactie tussen die lekkende radionucliden en de klei bijvoorbeeld die er rond zit? Of het zout of wat het ook is?
Dat is nu net dus de eigenschap waarom dat wij voor de klei gekozen hebben, is net het feit dat bijvoorbeeld de granietoptie in Finland is zuiver een optie waar dat men naar stabiliteit gaat kijken. Hè. Dus ergens een omgeving waarin dat die site een miljoen jaar stabiel kan zijn. Hè. De kristallijne sokkel in Finland is al 600 miljoen jaar stabiel. Dus dat miljoenjaartje erbij gaat het niet maken. Hè. Maar dat is enkel stabiliteit. En daar gaan ze effectief dus dat vertragen van het verspreiden van de radionucliden proberen op te vangen door hun engineer barrier. En bijvoorbeeld door dus die vaten daar gaan ze met koper, een koper vat daar rond leggen van een goede 5 centimeter. Hè. Dus dat is enorm veel koper voor gebruikt. Wat dat wij net doen, en dat is die eigenschap van die klei, is dat die klei heel specifieke eigenschappen heeft, omdat die op de kristalstructuur van de klei gaan die radionucliden gaan binden.
Ah ja,
vasthouden. Die gaan echt gaan vasthouden. Ja. En dus daar is enorm veel onderzoek op gedaan, ook bij onze klei. En dat is nu net de sterkte van de klei-optie. Dat die klei die radionucliden gaat binden op hun kristalrooster. Ja. En dus die verspreiding van die radionucliden nog meer gaat vertragen.
Op de site van Interne Keuken heb ik een afbeelding gezet van die kleilagen onder Vlaanderen. En die lopen schuin.
Ja, die duiken weg naar Nederland.
Ten noorden van Turnhout komen die
dieper
boven de... Zitten die dieper?
Nee, ze komen... Dus de Boomse klei, hè, waarom noemt hij de Boomse klei? Die is al de steenbakkerijen van de Ruppelstreek. Ja, dat is de Boomse klei die daarvoor gebruikt is. Dus daar zitten ze, daar zie je ze in de groeves aan het aardoppervlak. En dan duiken ze naar het noorden zachtjes weg.
Maar het gaat mij vooral over het feit dat die schuin liggen.
Ja.
Die liggen schuin omdat er geologische activiteit is geweest in het verleden. We praten over geologische schalen, over tienduizenden jaren. Niets garandeert mij, tenzij u als wetenschapper, dat er niet opnieuw geologische activiteit komt, waardoor die lagen anders komen te liggen en dus dat afval naar boven komt dat we erin gestopt hebben.
Dus dan moet je ook weer kijken naar... om het voorbeeld te geven van de Boomse klei bijvoorbeeld. En we hebben heel goed vat van wat we de subsidentiegeschiedenis noemen van die boomse klei. Dus hoe dat die in de laatste 30 miljoen jaar weggezakt is naar de diepte waar dat ze nu zit. Hè. Wanneer dat we nu bijvoorbeeld... Dus we moeten een venster hebben van een miljoen jaar stabiliteit. Als we nu gewoon kijken naar in die 30 miljoen jaar en we nemen de snelste periode van subsidentie, dat het snelst naar beneden gegaan is. En we keren dat om. Hè. Ja. We zeggen... We nemen een berging zitten op 200 meter diepte, theoretisch. En we zeggen van, oké, we gaan nu met de snelste subsidentie dat terug naar de oppervlakte doen. Mm-hmm. Hebben we 7 miljoen jaar nodig.
Is het waar?
Ja. Dus dat is ook de kracht van de geologie, of van geologische processen, die gaan traag.
Ja.
En dus dat speelt in ons voordeel.
Ja. En over 7 miljoen jaar is dat... Is
er eigenlijk niet...
Die straling is vervallen.
Is helemaal vervallen uiteindelijk. Is achtergrondstraling. Dus is natuurlijke radioactiviteit, zoals dat we ze overal vinden.
We gingen het niet over politiek hebben, maar als ik de vraag stel... bij datzelfde printje op de site zie je waar de kleilagen het diepste zitten. En daar kan je dus best dat afval in de grond steken, dat is ten noorden van Turnhout. Ja, dus mensen die ten noorden van Turnhout wonen, spitsen nu hun oren.
Nee, maar dat wordt dat is algemeen geweten. Dus uiteindelijk, wanneer dat we de twee klei-opties beschouwen in België, hè, dus dan als we kijken naar de boomse klei, die duikt dus inderdaad weg naar het noorden. En dan is inderdaad de Noorderkempen uiteindelijk het doelgebied, uiteindelijk, van waar dat het mogelijk is. Daar zit je natuurlijk ook al, wanneer ze spreken over de Kempen en Noorderkempen, zitten we natuurlijk ook daar al met een ander aspect waar dat we nu ook op focussen. Dat is bijvoorbeeld geothermie. Hè. Dus dat is ook het gebied waar dat we op zoek gaan naar diepe aardwarmte voor onze geothermische centrales te bouwen. Oh, ja. En die zitten eigenlijk nog dieper. Dus we zitten daar in een soort conflict of interest van waar gaan we in Noorderkempen een prioriteit geven of gaan we een gebied afbakenen waar dat we niet aan geothermie gaan doen, maar dus voor onze berging zit. Dus dat is boomse klei. Wanneer dat we naar de hyperklei gaan kijken, die iets dieper zit, die duikt, dus die is... Hè, waarom noemt die hyperklei? Omdat die aan de aardoppervlak en alle steenbakkerijen in het hyperse zitten in die hyperklei. En die duikt dus dan vandaar naar het noorden. En dus dan spreek je eerder over noorden van Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen uiteindelijk. Hè. Dus daar zit het dan op de goede diepte. Dus bijvoorbeeld Knokke zou een mooie site zijn voor de berging van het geologische afval uiteindelijk. Ja. Dus dan zit je in die regio. En dus dat is wanneer dat we die twee opties beschouwen, ja, kunnen we er niet tussenuit dat we potentieel naar die regio...
Dat is niet meer uw winkel, maar dan moet je als politicus daar draagvlak voor vinden.
Maar ik denk dat we hier effectief niet... ik zeg het, we hebben tot 2050 eigenlijk de tijd dat niet enkel een verantwoordelijkheid is van de politiek, maar dus dat is dus eigenlijk ook een verantwoordelijkheid van ons. Het is een maatschappelijk debat dat we moeten aangaan. Uh-huh. Niet om de mensen te overtuigen, maar om duidelijk te maken dat geologische berging een duurzame oplossing is. En dat er hier een duidelijke afweging is tussen persoonlijke lokale belangen en algemene maatschappelijke belangen. En dat is een heel moeilijke discussie. En je kunt zelfs de discussie eigenlijk nog complexer gaan maken, want uiteindelijk geologie kent geen grenzen. Hè? En dus we zitten hier in een discours van... Ja, wij hebben ons nucleair afval en wij gaan voor ons nucleair afval zorgen. Maar het kan evengoed zijn dat net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen er de ideale omstandigheden zijn. Waarom zouden we dan met Nederland geen deal sluiten om het daar te doen? Onder Borselen bijvoorbeeld.
Dat wil ik graag vragen. Is dit een lokaal probleem? Moet je niet een soort globaal oplossing hebben? Want als je naar landsgrenzen kijkt, dat is in ieder geval niet zeker.
Neem nu bijvoorbeeld Zwitserland. Hè. Dus Zwitserland heeft ook zijn kerncentrales. Dus Zwitserland moet ook voor zijn kernafval gaan zorgen. Maar ja, Zwitserland zit wel eigenlijk, bij wijze van spreken, bijna op een plaattektonische grens. Hè, de Alpen uiteindelijk. Dus daar is actieve tektoniek bezig.
Ah, dus daar kan je niks in de grond steken?
Jawel.
Dat beweegt voortdurend.
Daar wordt de vraagstelling rond een miljoen jaar stabiliteit wordt een veel complexer probleem dan bij ons bijvoorbeeld... In België.
Moeten over ons hart strijken en zeggen, Zwitsers, breng jullie afval maar naar ons.
Is een plek in hoeverre speelt daar wereldwijd? Is dat een discipline apart van mensen die ook in al die diverse landen, in die diverse geologische omstandigheden, naar andere oplossingen zoeken, maar waar misschien ook gelijkenissen zijn.
Op geregelde tijden zijn er is een heel circuit van internationale congressen die zuiver en alleen gaan rond geologische berging van kernafval uiteindelijk. We hebben een paar jaar terug hebben het internationaal congres ook hier in Brussel georganiseerd. Dus daar komen al die verschillende opties en verschillende onderzoeksgroepen komen daar samen uiteindelijk. Hè. Dus dat is een internationaal netwerk van onderzoekers die daarmee bezig zijn. Ja.
En is er één plek op de wereld waar mensen naar kijken? Van nou, misschien is dat een plek waar we alles kwijt kunnen?
Kijk, uiteindelijk wanneer... Dat is puur persoonlijk uiteindelijk. Hè. En de mensen die daarmee bezig zijn weten dat. Ik ben nogal een fan, zal ik maar zeggen, over, laat ons zeggen, om de kristallijne optie in de stabiele... Kratons, de oude sokkels van de continenten. Dus de Finse optie, waar dat al 600 miljoen jaar stabiel is. Dus dat miljoenjaartje gaat het niet maken. Ik heb daar persoonlijk mijn voorkeur voor. Dus, je zou daar inderdaad internationaal een soort businessmodel van kunnen maken. Dat een land zegt van, oké, wij hebben eigenlijk de ideale site. Waarom komen jullie niet naar mij? En je kunt daar ook verder op redeneren van, wat is de beste... manier is dat één of enkele sites wereldwijd in de beste condities, ook dunbevolkte gebieden enzovoort enzovoort, of een suboptimale of tientallen, dertigtallen suboptimale systemen in de verschillende landjes. Want Nederland is daar een heel mooi voorbeeld van, met één kerncentrale in Borselen. Ja, je hebt dan nog Dodewaard gehad en Petten. Dus eigenlijk relatief gezien gaat ten opzichte van het kernafval dat jullie geproduceerd hebben, gaat dat een gigantische investering zijn voor Nederland, als jullie zelf voor een oplossing moeten gaan zoeken.
Want de hoeveelheid afval doet er eigenlijk niet zoveel toe in de
industrie. Nee, de facto niet.
Ja. Tijdens het gesprek ben ik ook gaan beseffen dat de aanleiding om u uit te nodigen eigenlijk verkeerd is geweest. Heel die discussie heeft weinig te maken met het al of niet uitstellen van de kernuitstap, want het afval is er. We moeten daar
een oplossing voor
zoeken. Ook als we vandaag stoppen, dan ja, nog dus, altijd
dus zitten we kunnen er niet tussenuit. En vandaar dat ik ook zeg, ik heb het er net ook gezegd, van, voor mij is dat deel van de geologische berging en daar een beslissing over nemen, of dat proces op gang trekken, dat maatschappelijk proces, dat maatschappelijk debat op gang trekken nu, is voor mij deel van het verhaal van de kernuitstap en deel van het verhaal om een einde te maken binnen 100 jaar uiteindelijk, om binnen 100 jaar die site dicht te doen, sleutel op de deur en sleutel wegsmijten, om dan definitief een einde te maken aan... Dus dan is definitief de kernuitstap een feit. En zolang dat we dat niet doen en zolang dat we daar met treuzelen, is die kernuitstap eigenlijk geen feit. En dat is meer een overtuiging van mij, maar dus we moeten daaraan beginnen.
Stof tot nadenken.
Ja, zeker en vast.
Manuel Sint-Win, dank u wel. Interne Keuken. Radio 1.